lieve mensen allemaal. Hartelijk welkom in die wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Hij staat toch centraal vanavond in ons midden. Dan kunnen we met u beginnen te lezen. Een paar versen uit Colossense 3. De brief door Paulus geschreven aan de gemeente van Colosse. De gemeente die Paulus niet zelf heeft gesticht, maar Epaphras, waarschijnlijk een van zijn jonge discipelen, die het evangelie verder heeft gebracht. En zodoende was er ook in de gemeente, in Colosse, een gemeente ontstaan onder de heidenen. Niet opgevoed zoals de meeste van ons misschien met het geloof en in de kerk grootgebracht met de regels van de Here, maar midden uit de heidenen tot het geloof gekomen. En heeft Paulus in de eerste twee hoofdstukken een heleboel leerredenen gegeven. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 3 en 4 om de dingen praktisch te maken. En we lezen van vers 1 tot en met vers 10. En dan zegt Paulus, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaam. En deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. En lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met een nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en schiet, slaaf en vrije, maar Christus is alle en in alle. Het is een normale werkwijze en een schrijfwijze eigenlijk van Paulus, dat hij schrijft nooit aan de ongelovigen. Ook deze brief is geschreven aan de gemeente van Colosse, aan de heilige en gelovigen, zegt Paulus, in hoofdstuk 1 vers 2, zo begint hij. En dan begint hij eigenlijk altijd te vertellen, wie ben je eigenlijk in Christus? Wat is je identiteit? En van daaruit gaat Paulus ons dan leren hoe wij ons eigenlijk behoren te gedragen. Daar gaat het dan eigenlijk om. En als hij dan zegt in vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Opgewekt met Christus. Colossense 2 vers 12 spreekt erover in bladzijde terug. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Filippense Efeze 2 vers 6 spreekt erover. Met hem opgewekt en gezet in de hemel. En ook natuurlijk Romeinen 6 vers 4 spreekt erover. Het is altijd mooi dat de schrift zichzelf ook vertaald en eigenlijk bevestigd. En als je dan op 2-3 plaatsen hetzelfde leest, dan weet je dat dat niet mis is, dat het zo eng bedoeld is. Maar wat is er nou opgewekt? Ja, dat lezen we al in Colossense 2, opgewekt. Dan ben je dood. En van dood ben je levend geworden. En u was dood in uw zonde en misdaden, zegt de schrift, maar u bent levend geworden met hem. Niet buiten hem, maar met hem. Met hem opgewekt. En vanavond doen we dit ook een opwekkingssamenkomst. En eigenlijk bent u allemaal opgewekt, maar niet iedereen leeft opgewekt. Een opwekking is eigenlijk alleen maar dat degenen die al opgewekt zijn ook tot dat leven van opwekking zullen leven. Dat ze dat opwekkingsleven zullen leven, dat volle leven wat de Heer Jezus geeft aan de zijnen. En dan van daaruit natuurlijk komt de kracht van het zout en de kracht van het licht naar de wereld rondom ons heen. Zodat ook de mensen die de Heer niet kennen tot het geloof mogen komen. Dus Paulus zegt niet dat de gemeente van Colosse, de gelovigen, daar nog opgewekt moeten worden. Hij zegt niet, u bent dood, u moet opgewekt worden, maar hij zegt, u bent opgewekt. Hij zegt, maar omdat u dan opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Nou, als wij dan denken, en vers 2 zegt ook, bedenk de dingen die boven zijn. De dingen die boven zijn, dan wijs je eerst op Christus, weer op Christus. Je ziet altijd bij Paulus in al zijn brieven en al zijn schrijven, altijd gaat het over de Heer Jezus Christus. De Zoon van de levende God, die mens is geworden. En onze zonde, en onze straf, en onze schuld kwam te dragen om ons te verlossen van de boze en de macht van de zonde. Want als we denken wat er boven is, dan zullen we natuurlijk denken aan de Vader. We denken aan de Zoon, die zit aan de rechterhand. We lezen in Openbaring over het Lam van God staan in het midden van de troon als geslacht. We zien de zeven geesten die voor zijn troon zijn. We lezen over de geesten, de heiligen, de engelen, de dieren, de oudste tronen zijn er. Macht, heerschappij, van alles is daar te vinden in de hemel. Maar wat is nou het kenmerkende grote verschil tussen de hemel en de aarde? Wel, dat is de zondag. In de hemel is geen zondag. Ook geen angst, geen onrust. Geen zonde, alle zonden die hier genoemd worden door Paulus. Want hij zegt de leden die op de aarde zijn, maar het is natuurlijk zonde, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, de hebzucht, die zelfs afgoderij genoemd wordt en alle andere dingen. Dat is de zonde. En dan zegt Paulus, je moet bedenken de dingen die boven zijn. Dat je beseft dat je daar gezet bent met Christus in de hemel. En dan moet je toch je thuis als het ware kennen. Je voeten staan nog op de aarde, maar met je hart en met je geest en met je ziel leven wij eigenlijk in de hemel. En dat is Paulus zegt, en dan wijst hij weer op Christus die aan de rechterhand van God zit. Hem die gegeven is alle machten in de hemel en op aarde. Deze Zoon van God die ons zo lief had, dat hij zijn eigen leven voor ons heeft gegeven. En Paulus zegt in de tweede regel, zoek dan de dingen die boven zijn. Nou, jullie weten allemaal, als je moet zoeken, dat je niet direct vindt. Want anders hebben we het woord zoeken niet nodig. Want als we iets van pakken wat we weten te liggen, dan pakken we dat gewoon. Dan nemen we dat of we gaan het halen. Maar als er gesproken wordt van zoeken, denk dan ook maar aan de Heer Jezus. Die bidt, ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt, die wordt opengedaan. Zoeken, daar moet je moeite voor doen. Het is niet zo dat het ons allemaal op een briefje aangereikt wordt. En dat je naast zo'n tekst maar even de verklaringen leest en denkt, nou zo zit het in elkaar. Nee, zoeken is zoeken. Daar moet je je best voor doen. Daar moet je ons hart op zetten. Daar moeten we ons voor inspannen. Om de dingen te zoeken die boven zijn. En dat staat allemaal natuurlijk in het woord van God. Dus we moeten bezig zijn met dat woord van God. Om ook deze dingen te bedenken. En als wij de dingen bedenken die boven zijn. Dat is al logisch natuurlijk. Als wij de dingen bedenken die boven zijn. Dan zijn we niet bezig met de aardse dingen. Dan zijn we niet meer aards gericht. Maar dan zijn we hemels gericht. En dat is de grote les die Paulus ons hier eigenlijk wil leren. En dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, weer stelt hij iets vast. Weer is het een feit wat Paulus hier weergeeft in vers 3. Want dan zegt hij, u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Daar moeten we eens over nadenken. Zodat we daar echt vanavond over na willen denken. En morgen en overmorgen misschien de rest van ons leven dat we daarvoor nodig hebben. Uw leven als kind van God, dan is uw leven verborgen met Christus in God. Het is niet alleen zo dat Christus gekomen is. En nadat hij de hemel is gevaren, dat de Heilige Geest is uitgestort om in en bij de gelovigen te zijn. Johannes 14, vers 17, de trooster, de Heilige Geest. Hij zal in u zijn en bij u zijn, zegt Jezus. Maar het is ook nog zo dat de gelovige als het ware in het hart van God is. Want dat staat hier. U bent gestorven dus, uw eigen ego is gestorven. Dat is wat Paulus hier zegt, uw ambitie is gestorven. Dat die doelen die u voor uzelf gesteld had in het leven, daar bent u aan gestorven. U bent niet alleen gestorven van de zonde wat geweldig is, u bent gestorven van het vlees. Het vlees is gekruisigd, zegt Paulus, de wereld is mij gekruisigd. Maar u bent vooral gestorven van uzelf. Hier komt de boodschap van het kruis natuurlijk uit. Altijd weer staat het kruis centraal in het evangelie van Jezus Christus. U bent gestorven, zegt Paulus. Dat hoeft niet meer te gebeuren. U bent gestorven. Hij heeft dat immers ook al in het vorige hoofdstuk gezegd. U bent immers met hem begraven. Nou, we begrijpen natuurlijk allemaal, vers 12, 2 vers 12. We begrijpen natuurlijk allemaal. U bent immers met hem begraven in de doop. We begrijpen natuurlijk allemaal dat we niet levend begraven worden. Je moet eerst sterven, dan kun je pas begraven worden. En Paulus die schildert dat hier en dat zegt het zo mooi in heldere taal. Gewoon sterven, begraven worden en opgewekt worden. Zo eenvoudig is het. En dan gaat Paulus ons hier dat duidelijk maken. U bent gestorven. Gestorven aan uzelf. Aan uw eigen ik vooral. Aan die oude mens, aan die oude Adam. Allemaal dood. Het is niet zo dat dat nog moet gebeuren. Let op. Velen denken dat moet nog gebeuren. Dat is een proces. En we zeggen natuurlijk om elkaar tegemoet gekomen. De kruisdood is een langzame dood. Dat is nog waar ook. Sommigen die doen er echt lang over. Voordat ze echt sterven van het kruis. De Heer Jezus duurde niet zo lang. Dat weten we. Hij onze Heer Jezus Christus. Die daar hing. Voor onze zonde. Voor onze schuld. Om ons vrij te kopen. Om ons los te kopen. En dan gaat Paulus beginnen in vers 5. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Met andere woorden, nou moet je het eens praktisch gaan maken, mensen van Colosse. Jullie heidenen die geleefd hebben in ontucht, onreinheid en hartstocht, in kwade begeerte en hebzucht. Misschien dat dit woord niet voor iedereen van ons geldt. Immers als wij opgevoed zijn in het christelijke geloof, en we hebben van jongs af aan de weken gelopen zoals de Heer dat voorgehouden heeft, dan zullen hier een heleboel zonden bij staan die u misschien helemaal niet kent. Maar weet je wat nou zo opmerkelijk is? Dan moeten we even een bladzijde terugbladeren. Dan moet ik even zoeken. Oh ja. Colossens 1, vers 21 en 22. Dan zegt Paulus het volgende. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was, een vijandig gezin, dat waren natuurlijk de heiden. Hij zegt, zoals bleek uit uw slechte daden. Niet wat die mensen zeiden, maar hoe ze leefden. Zoals bleek uit uw slechte daden. Met andere woorden, jullie waren vijanden van God. Maar nu ben je ook verzoend, zegt Paulus. En dan moeten we goed lezen, dan moeten we goed opmerken wat hier staat in de volgende vers. In het lichaam van zijn vlees, dus in het lichaam van Jezus Christus onze Heer, in het lichaam van zijn vlees, door de dood, en let op, om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Dus wat zegt Paulus hier? Dat de gelovigen in Colosse die tot geloof gekomen zijn, die geloven in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, jullie waren vijandig gezin, ze waren eerst vijanden van het evangelie, ze waren vijanden van God, vijanden van de wet van God. En dan zegt Paulus, nu zijn ze in één keer heilig en smetloos en onberispelijk. Maar dan zegt hij, voor zich, dus in Gods ogen zijn ze onmiddellijk heilig en smetloos en onberispelijk. En dan zou je toch in de knoop raken, als je dan in Colossenzen 3 een hoofdstuk verder leest, twee hoofdstukken verder leest, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dus hierin zien we dan dat er blijkbaar een verschil is tussen wat Paulus bedoelt in Colossenzen 1 vers 22 en wat hij bedoelt in Colossenzen 3 vers 5. En hoe komt dat nou? Wel, dat komt, dat laat Paulus ons hier zien, dat het niet te maken heeft met u en met mij. Want als wij daar samen naast elkaar hebben gestaan, of u staat daar samen met de buurvrouw bijvoorbeeld, of met de buurman, en u hebt altijd keurig geleefd, ook waarschijnlijk was er nu niks mis, alleen de zonde woonde ook in u, want er werd ook het adem geboren, en u hebt ook de verlossing nodig. Maar sommige mensen hebben voorbeeldig geleefd, en heel veel van deze dingen die hier staan, nooit gedaan. En dan stond u daar, maar u stond in uw oude kleed, u stond in het Adamskleed. En ook al had u misschien niet veel gezondigd, tot was dat kleed bevlekt. Maar er stond er iemand naast u, misschien uw buurman of heel iemand anders. En die had een kleed aan wat helemaal vol zat met vlekken. Denk maar aan de hoge priester Jozua in Zacharia 4, geloof ik dat staat. Zijn kleed was bevlekt. En dan komt u tot geloof, u staat samen voor de Heer Jezus en samen buigt u de knieën. En u bidt en zegt, Heere, wilt u mij wassen in uw bloed? Wilt u mij mijn zonde vergeven? Heer, ik heb gehoord dat u voor mijn zonde gestorven bent, dat u in mijn plaats gestorven bent. En wilt u de Heer van mijn leven op datzelfde ogenblik krijgen beide het schoon kleed? En kunt u het verschil niet meer zien? Want dat staat hier. Dat ze onmiddellijk heilig en smetloos en onberispelijk zijn. Maar wat is dan het verschil? Wel, het verschil is, die man of die vrouw die altijd keurig geleefd heeft, minder gezondigd heeft, laat ik het zo zeggen, minder gezondigd heeft dan de ander, die hoeft minder restanten op te ruimen van zijn oude leven. Bij de een is het makkelijker, praktijk is bij de ander. Iemand die jarenlang gewend is geweest om een bepaalde zonde te doen, daar is het een patroon geworden. Daar is het een gewoonte geworden, dat is de praktijk van zijn oude leven. En daarvan zegt Paulus hier, die daden, die zonden, die gewoontes, die verkeerde dingen, die moet je doden. Nou, bij degene waar dat nooit geleefd heeft, die hoeft dat niet te doden. En er zijn sommigen die keurig geleefd hebben, die komen tot geloof en die raken in vertwijfeling. In het pastoraat kom je dat wel eens tegen. Zo'n meisje die zegt, ja, mijn leven is eigenlijk helemaal niet zo schokkend veranderd. Ik heb daar een getuigenis gehoord van iemand, die kwam tot geloof, die kwam tot wedergeboorte en die zei, nou, ik heb me bekeerd. En de Heer heeft me getrokken, de Heer heeft me geroepen en ik ben 180 graden omgekeerd en nu leef ik een heel ander leven. Maar bij mij is die verandering helemaal niet zo groot. En dan praat je een poosje met je mensen. En dan kom je, die zijn er inderdaad van. Jonge mensen die hebben al deze dingen nog nooit gedaan. Ze hebben wel de wedergeboorte nodig, ze hebben Christus nodig. Ze moeten ook verlost worden van de oude Adam. Maar er zijn geen mensen die in die zin 180 graden omkeren. Ze hebben eigenlijk altijd al de wil van de Heer gezocht. Misschien zijn ze al een beetje in de moederschoot besneden geweest, zoals de schrift dat zegt. En die mensen moet je dan weer bemoedigen. Dat bij hun anders werkt natuurlijk. Dat bij iemand die meer uit de wereld tot geloof komt. En daarom zie je dat het werk van de Heer niet zo makkelijk te beoordelen is in een klein vierkantje. Maar dat je altijd daarin de wijsheid van de Heer nodig hebt. Dit is het probleem, lieve broeders, zussen, lieve mensen. Dit is het probleem waar heel veel christenen mee worstelen. Ze zeggen, ja, die in de theorie, ik weet. Maar de praktijk van het leven, die is weer wachtig. En misschien ondervinden jullie dat ook wel. En als je dan dat zo eens in het midden gooit. En ik doe dat wel eens. En dan gooi ik het in het midden. En dan zijn een aantal broers met elkaar. En dan zeg ik, jongens, hoe doen jullie dat nou? En dan krijg je heel verschillende antwoorden. Dat is heel mooi. En er zijn allemaal broeders die willen er echt vanaf. Die worstelen ervoor en ze werken ervoor. En ze zijn ijverig en dat is geweldig. Dat is heel goed om ijverig te zijn. Maar sommigen die komen er ook niet door. En hoe komen we hier nou doorheen? Hoe nou de praktijk van ons leven overeenkomt dat leven wat verborgen is met Christus in God? Dat we niet langer ons best hoeven te doen. Want er zijn natuurlijk mensen die doen geweldig hun best. Er zijn mensen die doen minder hun best. En er zijn er die rukken als het ware hun oog uit om geen hoererij te bedrijven of geen onreinheid of geen ontucht. Ze zijn heel streng voor zichzelf. En dat is natuurlijk heel mooi, dat is natuurlijk heel prachtig. Want hier staat ook dood aan de leden die op uw leden die op de aarde. Dus je moet er wel iets voor doen. Maar dood is niet altijd je actief met een zwaard moet slaan. Dood is soms ook dat je iets geen aandacht moet geven. En eigenlijk is het zo, want als we verder lezen, dan zie je in vers 9. Lief niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Weer spreekt Paulus over voldongen feiten. Als je tot geloof komt, en je laat je ook dopen door het geloof van de werking God, dan trek je dat oude kleed uit. Dat Adams kleed gaat uit. Dan wil je niet langer in die eerste adem, maar in die tweede adem. En die oude jas, die oude klederen, vaak wordt er ook gezegd over onze klederen, dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige, de openbaring. Dus die oude jas gaat uit en die ligt daar. Maar zodra u aardgericht bent, dan kijkt u naar de aarde en dan ziet u daar die oude restanten liggen. En het is alsof die oude restanten soms trekken, want dus u bent wel dood, want u bent gestorven. Zeg vers 3 geloof ik, hè. Dat is er 2, 3. Want u bent gestorven. Dat is een feit. Maar er staat niet dat de zonde in u ook dood is. Dat is Romeinen 7. De zonde als macht. Die begeert u. En die zal proberen u opnieuw te verlokken tot zonde. En zodra u aardsgericht bent, dan ziet u daar die oude vellen liggen. Dan ziet u daar die oude restanten. En dan velen raken in vertwijfeling. En dan hebben ze gezondigd en dan denk ik, ja maar ben ik nou wel een kind van God? Ben ik nou wel wederom geboren? Heb ik me niet vergist? Heb ik me niet eens ingebeeld? Nou, dat hebben we nou net gezien. Dat Paulus hier spreekt tegen de heiligen, tegen de gelovigen, dat ze heilig en onberispelijk zijn, waardoor? Wel door het offer van Jezus. Niet door hun eigen prestatie, maar door de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de schoonheid van het offer van Jezus. Het is niet de waarde van die mensen, we hebben die twee geschilderd. Maar het is de waarde van het bloed van Christus. En het is de waarde van zijn offer aan het kruis. Dat maakt u en mij zo kostbaar. Dat maakt ons kostbaar wat hij gedaan heeft. Wat God gedaan heeft in Christus. En wat hij u geschonken heeft. En er staat hier dat u Aangezien u, en Paulus spreekt hier tegen de kolossen, tegen de volk en de heidenen, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. We zijn gestorven, we hebben ons laten begraven. Het betekent dat we eerst tot bekering gekomen moeten zijn, toch? Dat is nog Handelingen 2. Bekeert uw geloof in het evangelie. Dan dopen tot vergeving van uw zonden. Dat is het mooie van het nieuwe verbond, dat de Heer ons vrij wil pleiten. Dat er vergeving is door het bloed van Jezus, een reiniging. Het is altijd de kracht van Jezus' bloed, het is altijd de kracht van zijn offer. Dus wie moet ons als het ware vrijmaken hier van deze leden, van deze gewoonte, van deze praktijken waar wij soms nog mee te worstelen hebben? Wel, wie anders dan Christus onze Heer? En u zult onmiddellijk merken, als u uw aandacht niet geeft aan die oude vellen, aan die oude lappen, aan die oude gewoontes, aan die oude zondes die u altijd gedaan, maar u richt uw oog op Jezus. En u bedenkt wie u bent in Christus. En u bedenkt hoe groot de kracht is van zijn bloed. De waarde van zijn evangelie. En u bedenkt dat u gestorven bent. Ik heb al gezegd, de zonde is niet dood, maar u bent dood. En neemt u dat de zonde enige beweging kan krijgen in iemand die dood is? Als je nou al gestorven bent door de wet, voor de wet, zegt Paulus. Want die wet moest in vervulling gaan, want die was van God. Maar als we nou al gestorven zijn door de wet en voor de wet, dan kan die wet van de zonde en de dood ons toch niet meer pakken. Dan zijn we daar vrij van. Alleen, zegt de Heer, in Hosea, mijn volk wordt uitgeroeid omdat het geen kennis heeft. En we hebben vaak geen kennis van deze dingen. Want dat zegt dan de Romein 8 vers 1. Dat er geen verdoemenis, geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn, maar de schrift gaat verder. Voor hen die naar de geest wandelen, niet naar het vlees. Want als wij weer naar het vlees wandelen, dan gaan we de dingen van het vlees doen. Dus daarom moeten we onze ogen richten op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. En dacht u nu weg, want sommige mensen denken dat. Jezus had wel de macht over de dood om te geloven. Allemaal als we in de kerk opgevoed zijn dat Jezus geleefd heeft. We geloven allemaal in het historische leven in Jezus. We geloven ook nog in de kracht van zijn opstand. We geloven dat God er uit de dood is opgekomen. We geloven allemaal dat hij daar gelegen heeft in het graf van Jozef van Arimathea. En dat die vrouwen in de vroegte kwamen en dat Jezus weg was en was opgestaan. Hij heeft zich vertoond aan vele mensen, 40 dagen lang, voor hij ten hemel is gevangen. Als je dat vraagt aan mensen die hun hele leven in de kerk zitten, geloven ze allemaal. Maar ben je ook gered?
Ja.
Dan weet je nog hoe we spreken de twee mensen. Ja, dat heb ik niet, zeggen ze dan. Dat heb ik niet. En heel vrijmoedig zeggen ze dan. Ja, dat heb ik niet. Mensen hebben hun hele leven in de kerk zitten, net zo oud als ik. Ja, dat heb ik niet, dat kan ik niet zeggen. Zeg maar, jullie geloven toch in de Heer Jezus? En dan schet je zo'n termijn 10 jaar, dat geloven ze allemaal. Maar wat moet er dan nog gebeuren? Ja, er moet iets in hun gevoel gebeuren. Maar dat is niet wat de schrift zegt. Wat je met zijn hart gelooft, met zijn mond beleidt, die zal zalig worden. Wij worden niet zalig omdat u zo goed kunt werken. Of ik slecht kan preken, vader ook. Wij worden zalig door het bloed van Jezus. Wij worden zalig door het offer van de Heer Jezus. En dacht u nou echt dat Jezus wel de macht heeft over de dood om van de macht van de zonde te bevrijden? Lees maar, Romeinen 7 bijvoorbeeld, laat de zonde niet langer over u heersen, want je bent in de dienst van de gerechtigheid gekomen. En de Geest houdt het dan voor dat je dood zijt, deze vertaling, het reken u zelf dood. Maar allerlei bewoordingen proberen de vertalers nog duidelijk te maken dat we dood zijn voor die zonde. Dus die zonde komt, maar hij heeft aan mij niets meer. Je kunt het wel proberen, jongen, maar ik ben gestorven. Ik ben nu gekocht in betaald door het bloed van het lam, dat moet ons antwoord zijn naar die zonde. En dan blijf je vrij. Maar dacht u nou echt dat de Heer dit alles gedaan heeft om u te redden vanuit de dood, heeft u overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis, het koninkrijk van de zoon en de liefde. Hij heeft u onder de heerschappij van de eerste adem uitgehaald en geplaatst onder de heerschappij van de tweede adem, Romeinen 5 vers 17. En dan dacht u dat hij die alle macht heeft in de hemel en aarde u niet kan behoeden, bewaren voor jouw vellen, voor jouw lappen, voor jouw gewoonten. Dacht u dan dat hij u heiligt en onbesmet en onberispelijk maakt zonder dat u dan deel krijgt werkelijk aan zijn heiligheid? Dan hebben we het niet goed begrepen. Laten we eens met elkaar kijken naar 1 Korinthe 1. We lezen 28 tot en met 30. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Omdat geen vlees voor hem zou roemen. Dan kun je soms heel hard werken om de zonde te overwinnen. En dan zult u merken dat dat heel vaak mislukt. Want er zal geen vlees voor hem roemen. En dan lezen we 30, maar uit hem, dus uit God zelf. Bent u in Christus Jezus? Let op, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid en heiliging en verlossing. Vele kinderen van God willen wel de Heer Jezus nog aanvaarden om gerechtvaardigd te worden van de zonde, want ze willen niet naar de hel, ze willen naar de hemel. Maar helaas zijn er zo'n vele lieve kinderen van de Heer die de Heer niet willen aanvaarden voor hun heiligmaking. En u hebt het nodig voor uw rechtvaardigmaking, dat u een recht hersteld hebt met God, dat de toorn van God van u afgenomen bent. Maar u hebt hem ook nodig voor uw heiligmaking. Zodat de praktijk van uw leven overeenstemt met datgene wat u in Christus ontvangen heeft. Dus als u die leden op de aarde moet doden, waar moet u dan zijn? Wel, u moet bij Jezus zijn. Dat is niet een kwestie van werken, maar een kwestie van geloven. En dat is een kwestie van geloof alleen. Dat u daadwerkelijk door de kracht van Jezus dood en opstanding verlost bent van de macht van de dood en van de hel. En dat natuurlijk ook geldt voor uw leden, voor uw leven. Hoe zou nou Christus verheerlijk moeten worden als hij ons redt van onze vroegere zonde en vervolgens gaan we weer gewoon door? Dan zou de wereld zeggen, wat hebben we voor een verlosser? Vroeger was hij verslaafd aan alcohol en nou dient hij de Heer en dan prijst hij de Heer, maar hij zit nog net in de kroeg zich vol te gieten zoals hij altijd gedaan heeft. Ja, dan zijn er een heleboel christenen die zijn er wel van verlost en prijzen de Heer daarvoor. En dan zou je kunnen zeggen, ze zijn verlost van de grove zonde. Maar dat is fijn mazig, die Paulus hier ook noemt. In Colossenzen 3. Als we nog even teruggaan naar het tekst hoor. In Paulus zegt het verzet, door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzaam. Niet eens meer op u, zie je dat? Niet eens meer op de geloof. Dat de toorn van God te blussen in het bloed van het lam. Maar de Heer wil natuurlijk wel dat we niet alleen onze zonden beleiden, maar ook nalaten, zoals de Spreukenbrief dat zegt. En dan zegt Paulus, in deze dingen hebt ook u voorheen verwandeld toen u die dingen leed. Daar hebben we het over gehad, sommigen van u misschien. Maar dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij, maar nu legt u ook dit alles af. Je zou kunnen zeggen, hij is eerst begonnen met het grove zonde. Hij is begonnen met het grove kam. Hij heeft zelfs de hebzucht genoemd, die afgoderij is. En voor vele christenen is dat niet eens een zonde die tegenwoordig nog met name genoemd wordt. Net als dat mag binnen de christelijke gemeente. Maar God vindt dat afgoderij. Maar dan gaat hij verder. En dan zegt hij in vers 8, leg ook dit alles af, namelijk toren. Nou, als we het daarover hebben, beginnen we gelijk te discussiëren, hele discussies in ons hoofd. Weet je waarom Paulus deze dingen zo scherp zegt? Omdat juist in de jonge gemeente van Colossa verschillende dingen doorgebroken waren. Die niet juist waren. Dus misschien dat we één keer de bladzijde terugslaan. En dan zien we in hoofdstuk 2. En dan zien we vers 8. En eigenlijk moet je beginnen bij vers 4 al. Maar we beginnen bij vers 4. En dit zeg ik, het is toch zaterdag aan. We hebben wel even de tijd op, of niet? Oké. Okay. Mogen we even verder gaan. Goed zo. Colossenzen 2 vers 4, daar zegt Paulus, in dit zeggen dat niemand u misleidt met mooi klinkende redenering. De gemeente was nog jong, pas gestart door Epaphras, en dan komen die verleiders al binnen. Zodra, als er iets te halen valt, dan is daar die boze. En dan stuurt hij zijn mensen, dan stuurt hij zijn trawanten. En dan zegt Paulus, omdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Nou, deze bijvoorbeeld, als het over toorn gaat, dan komt er als een mooi klinkende redenering. Ja, er staat, wees toornig, maar zondig niet. Wat is de tekst bij alle christenen, weet ik ook. Wees toornig, maar zondig niet. Nou, dat is waar, dat staat er. Maar dat betekent wel, als dat er staat, dat toorn blijkbaar heel kort bij de zonde zit. Dat dat een balanceren is op de rand. En dat maand ons tot voorzichtigheid. Dus Paulus heeft deze dingen geschreven. En dan zegt hij, in vers 16 vind ik zo'n hele mooie tekst, vooral voor mensen die geleerd hebben vaak dat je Christus niet aan kunt nemen. Dat is eigenlijk niet mijn onderwerp, maar ik moet daar toch even wat over zeggen, vers 6. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, ook de oude Statenvertaling heeft dat zo, dezelfde woorden, vind ik zo mooi. Dus hier staat het ook, het staat niet alleen in 1 Johannes, Johannes 1 vers 12. Dat op vele plaatsen geleerd wordt, dat je eerst Johannes 1 vers 13 moet hebben, dat je eerst weten of geboren moet zijn, en dan kunnen we Christus aannemen. Maar de Bijbel is goed geschreven wat dat er gaat, en daar kunnen we de dingen niet omkeren. Nee, we hebben eerst de Heer nodig voordat we hem aan kunnen nemen. We moeten eerst weten om geboren worden, anders kunnen we hem niet aannemen. Nou, je kunt niet weten om geboren worden zonder hem aanneemt, dan moet je de boel niet omdraaien. We hebben Jezus nodig en alles. En dan zegt Paulus hier, dezelfde manier zoals u hem hebt aangenomen, dus wat ik straks zei, op dezelfde manier als je tot geloof gekomen bent, geloof in uw rechtvaardigheid, zo zegt Paulus hier, wandel in hem. He, dat gaat over de praktijk van ons leven. Wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzij. En dan heeft hij weer een verzachte volgende waarschuwing. Dus, wortel in Christus, wortel in het woord van God, wortel in het gezonde geloof, wortel vooral in de persoon die Jezus is, want zonder buiten Jezus is geen leven. Wie de Zoon heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het gaat om de Zoon, het gaat altijd om de Zoon, zonder hem is er geen leven mogelijk. En dan zegt Paulus hier, tegen de gemeente van Colosse, pas op, vers 8, dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van mensen. Nou, u weet, filosofie, wijsbegeerde, volop aanwezig ook in onze wereld. Inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van mensen. Zo vaak heb ik het al gehoord. Hebben het aan die mensen al die jaren fout gedaan? Nou, hier staat het. Je kunt leven volgens de overlevering van mensen. Maar 1 Petrus 1, vers 18 en 19, hebben we daarvan vrijgekocht worden door het bloed van Christus. We moeten elke overlevering toetsen aan het woord van God. En dan zegt Paulus hier, volgens de grondbeginselen van de wereld, dan heb je het weer, dat aardse, dat wereldse denken, dat aardse handelen, al die dingen die erbij horen, heel de aarde is vervloekt. En de zonde is toch in de mens gekomen, door het handelen van Adam en Eva, is de zonde in deze wereld gekomen. En daarom moeten we bedenken, zegt Paulus, de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, waar geen zonde is. Geen ongerechtigheid. In geen enkele vorm. Maar u moet zich niet bezighouden met de grondbeginselen van de wereld. De hele wereld ligt in het boze. En alles is doortrokken. En sommige mensen die denken dat ze de hele avond naar die beeldbuis kunnen staren. Zonder dat het invloed op hen heeft. En of dat nou zo'n grote kast is, of een kleine kast, of dat een computer heeft, of tv, of een iPad, of weet ik veel wat voor spullen we allemaal hebben tegenwoordig. Dat boeit niet. Dood aan de leden die op de aarde zijn gepakt. Nou, dat betekent niet dat je daar heel een avond mee moet vullen. Dat is iets anders. Dat is drinken van de leden die op de aarde zijn. Ik noem het wel eens een riool. Wat dan nou, en je mag natuurlijk voor mij eens naar een natuurfilm kijken en naar andere dingen kijken. Ik bedoel, dat is niet twist mee, maar je ziet de grote vuiligheid die daar doorheen komt. Dat is gewoon riool. En wij vinden het raar als we dat in onze akker zaaien, in ons hart zaaien, dat er dan van allerlei ongerechtigheid omhoog komt. Dat is toch niet raar? Ja, maar ik ben een kind van de Heer. Nou, prijs de Heer. Want de Heer wil ook dat u heilig en rein leeft en heilig en rein wordt. Dus, leef niet volgens de grondbeginselen van de wereld. En dan weer, hier heb je twee van die twee teksten. Dat is zo mooi. Neem dat mee in uw hart, vers 9. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Ziet u, als u Christus aan boord heeft, Als u van Christus bent, heeft u alles wat bij hem behoort. Niet alleen zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigmaking, maar ook zijn heiliging, zijn verlossing, zijn wijsheid. Dan is hij uw leven. Dat is wat de Schrift ons zegt. Wij kunnen Christus niet in stukjes delen. Zeg, Heer, ik wil wel uw gerechtigheid, ik wil wel vrijspraak, Heer, van de toorn van de Vader. Heer, ik wil wel gered worden, maar voor de rest, Heer, vind ik het eigenlijk goed zo in het leven. Heer, dat moet ook eigenlijk wel kunnen. Heer, niet de extreem, niet de fanatiek. Heer, ik moet ook op tijd een borreltje kunnen nemen, een sigaretje kunnen doen. Zoals een broeder tegen mij zei, ja, die denkt, af en toe, ik heb het zo moeilijk thuis, dan heb ik, s'avonds, dan heb ik af en toe een momentje voor mezelf nodig. Ja, dat is ook weer zo leuk. Je bent ook gestorven, je bent ook dood. Je leeft er niet voor jezelf, of je leeft er voor hem. Hoezo een momentje voor jezelf? Dat is niet voor jezelf, dat is voor het vlees. En wat ga je dan doen? De daden van het vlees. Daar moeten we niet verwonderd over zijn. En misschien zegt u, ja, maar ik heb al zoveel jaren geworsteld, nou, gestreden. Nou, dat kan. En sommige mensen die maken heel veel mee, die hebben een zware weg te gaan. Pas op, het is niet voor een hetzelfde. Maar er is er eentje verlost, dat is Christus. Er is eentje bevrijd, dat is Christus. Maar hij moet die tempel van de mens rein maken. Denk maar aan zeker 36, waar er staat dat hier zegt, ik zal rein water over u spreken. Vers 25. En dan zegt hij, dan zal ik mijn geest op u geven, uitstorten. De Heer kan niet wonen in de vuiligheid in de mesval. We gaan hier schoonmaak houden. En daarom zullen christenen verlangen naar de volheid van de Heilige Geest. En ze laten zich de handen opleggen, maar ze zijn niet bereid om te breken met de zonde, niet bereid om te breken met de ongerechtigheid. Het huis moet opgeruimd worden, het huis moet op orde komen voordat het volgt. En dan hier deze prachtige woorden, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk en u, daar heb je het weer. U, gelovig, als u de Heer Jezus kent, en als u de Heer Jezus niet kent, hij is hier vanavond. Paulus zegt, dit is de dag van het welmaken, dit is de dag van het heil, hoeft niet te wachten tot morgen. Dit is de dag, altijd is het de dag en Jezus is hier. En wat zegt Paulus hier dan? En u bent volmaakt geworden in hem. We kunnen niet met onze zonde in hem. We kunnen niet als rank in hem ingeënt worden met onze aardse vellen, met onze aardse verstanden, met onze aardse gezindheid, met dat oude leven. En dat hoeft ook niet, dan hebben we het afgelegd. U moet er alleen niet naar terugkeren. Het is de vrouw van Lot, die draaide zich om. En die veranderde in de zoutpila. Zo zijn sommige christenen, ze hebben zich bekeerd. Ze liepen die kant op, bij de Heer vandaan, ze hebben zich bekeerd, gaan nou naar de Heer toe. Maar dan lopen zo. Nou, dan lopen ze ergens tegenaan. Zo werkt dat toch? Nou, zo wandelen veel christenen. Vier aardsgericht. Een hemelsgericht. En dan zie je vaak dat de Heer mensen verlost van grove zonden, van grote zonden. En dan van die fijnmazige, daar hebben ze meer moeite mee. Nou, en dat is misschien ook wel gebruikelijk. Het is misschien ook wel veel lastiger om die fijne dingen op die te zien. En ook van die fijne dingen verlost te worden. Maar ik hoop dat het vanavond allemaal welkom. Ook de latere bezoekers, welkom. We hebben het over Colossenzen 3. Ik kan het niet allemaal herhalen, want er valt de rest in slaap. Simeon heeft het opgenomen, dus als jullie het per se willen horen, dan kan dat nog. Dus Paulus zegt hier, u hebt vroeger zo geleefd, u hebt vroeger zo gewandeld, maar nu moet daar ook een duidelijke verandering komen in uw leven. De praktijk moet overeenstemmen met datgene wat je ontvangen hebt in Jezus. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. En als je dan zegt, Heer, ik ben jarenlang gewend om dus zo te doen. Dan zegt, Heer, u wilde mij helpen om dat af te leren. Heer, ik ontsteek regelmatig in woede. Maar ik heb hier gelezen, Heer, dat ik het af moet leggen. Nou, als wij aan afleggen denken, dan denken we misschien aan iemand die gestorven is. Laten we dat voorbeeld niet nemen, want dat is niet zo leuk. Maar ik begrijp allemaal wat er hier bedoeld wordt. U moet ermee stoppen. Ja, en dan zeggen ze, ja, je kunt makkelijk praten, Arie. Nou, ik weet niet of dat ik makkelijk praat, maar ik ben ook een mens net als u. En ik heb ook dingen af moeten leren en aan moeten leren. En bij alles heb ik ook de Heer Jezus nodig. Nou, ontsteek je dan nooit meer een toren en woede in die zin? Nee, waarom niet? Dat Christus me verlost heeft. Ik ben niet meer man zoals jullie. En Jezus doet dat. En Jezus wil dat doen. En Jezus wil dat wij niet meer een toren ontsteken. Hoewel je soms natuurlijk rechtvaardig vertorend kunt zijn. Laten we ons niet mooier voordoen dan dat te zijn. Maar de Heer leert je dat af. En ik heb ook zo over sommige dingen jaren geworsteld. Jaren over geworsteld. En vaak zei ik dan, Heer, wat is de wortel hiervan? Heer, waarom gebeurt dit? En dan laat de Heer je zien wat er voor een wortel zit. Zoals de schrift schrijft over een wortel van bitterheid. Een wortel waar veel mannen onder lijden. In onze maatschappij, zeker als ze Calvinistische opvoeding hebben gehad, is die wortel van presteren. Wij vinden dat het zo moet gebeuren, en dat het nu moet gebeuren, en dat het snel moet gebeuren, en noem alle dingen maar op. En als anderen niet voldoen aan die verwachting, dan ontsteken we in woede. Worden we heftig. En dan gaan we, als onze kinderen niet willen luisteren, wij mannen, wij zijn heersers. Vrouwen gelukkig niet. Maar alle mannen zijn heersers. Hoewel sommige vrouwen dominant zijn, dan moeten ze ook zich van bekeren van mannen zijn heersers. Je zegt het zo en je legt het uit en zo moet het gebeuren. En dan zie je soms dat je met andere mensen eindeloos geduld hebt, maar je eigen kinderen niet. Maar dan moet je ervan bekeren. En dan kun je soms jaren mee worstelen. Ik heb er jaren mee geworsteld. Dan denk ik, hier is nou de wortel. En dat was altijd die prestatie. Maar zo ben je soms gevormd. Ik was ook een heiden zonder God. Ik ben er wel met geloof opgevoed. Ik was toch een heiden, want ik kende de Heer niet. Ik behoorde tot de heidenvolken, het volk van Nederland. Dan heb je ook bepaalde patronen aangeleerd, een bepaalde manier van denken, een bepaalde manier van handelen. Dat is allemaal gebaseerd op het aardse. Allemaal gebaseerd op het vlees. En sommigen denken dat er een soort aangenaam vlees is, ja, om te eten, maar niet om vanuit te leven. Vlees is een vijandschap met de geest. En dan moeten we vooraf. En Heer, ik kan niks met u en met mij doen als u ons op moet knappen. Ik heb u geschetst, zo stonden voor de Heer Jezus. De een had een aantal vlekken op zijn kleed en de andere veel vlekken. Maar de Heer gaat daar niet aan poetsen. De vrouwen onder ons weten dat. Dus sommige vlekken dan kun je poetsen totdat je er doorheen bent. Want anders gaat die vlek er niet uit. Daarom gebruikt de schrift ook. En je zei in verzachting waar je zonder rode scar moet zijn. Als gerlaken. Nou, dat is een soort inkt die uit die beestjes komt. Dat krijg je er nooit meer uit. Maar de Heer zullen wit worden als de sneeuw, zullen witter worden dan wol. Dat is door de kracht van Jezus bloed. En deze kracht, deze opstandingskracht van Jezus, die is in de gelovigen. Dat is wat Efeze 1 vers 19 ons leert. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Maar de vraag is vanavond, geloven wij daar nog in? Broeders, zus, geloven wij dat Christus die een goed werk in ons begonnen bent, dat ook kan afmaken? Nou, als Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. En dat was een van de grootste zonden, zei hij van zichzelf, hij had de gemeente van God vervolgd. Als de Heer dat in Paulus kan, dan kan hij het ook in ons. Dan kan hij het in u en dan kan hij het in mij. Hij. Wat moeten wij doen? Zien op hem. Wat moeten wij doen? De dingen bedenken die boven zijn. Wat moeten wij doen? Die leden doden. We zeggen, Heer, dat is nog in mijn leven, maar ik wil er vanaf. Heer, ik moet de doden, maar wilt u me helpen? Weet u dat de Heer de Heilige Geest gezonden is, hoe dat die heet? De Parakletos, weet u wat dat betekent? Dat betekent eigenlijk de erbij geroepene. Dus wij moeten hem erbij roepen. Heer, als er een goddelijk werk in mijn leven moet gebeuren, dan weet ik, Heer, dat het met goddelijke zorg, met goddelijke autoriteit, met goddelijke kwaliteit moet gebeuren. Hoe zouden wij als mens dan vanuit ons vlees ooit onze eigen heiligheid kunnen bewerken? Immer zegt de Heer, zegt Paulus in de Hebreeën, je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Dus het is ook niet zo dat we nooit iets hoeven te doen. Maar dat blijkt uit dat de Heer wel bij ons zoekt een afkeer van de zonde. En sommigen onder ons kunnen dat ook vertellen, die weten dat ook. Waar ze vroeger van zaten te zwijmen, zaten te genieten, daar hebben ze nu een afkeer van. Daar heb je geen trekking meer naar, geen verlangen meer naar. Daar ben je echt van verlost. Waarom? Omdat Jezus onze verlosser is. Omdat hij onze bevrijder is. Onze genezer. Omdat alles in hem is. En hoe meer hij gestalte krijgt in ons leven, hoe meer invloed hij eigenlijk krijgt in ons leven, hoe meer hij door zijn Heilige Geest woning maakt in ons hart en in ons leven, zo is het meer, zal zijn leven, want daar staat hier, ons leven is verborgen met Christus en God. Het is zijn leven. Wie die zoon heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft. 1 Johannes 5 12, heeft het leven. Dat goddelijke leven. Dat heilige leven. Dat reine leven. Dat gaat hij nu en in mij leven. Maar u moet hem gewoon ruimte geven. En hem geloven. Want zonder geloof. Dan hebben we niks. Dus. Kort samengevat. Hoe dood je de leden die op de aarde zijn? Zie op Jezus. Zie op hem. Geloof in de Zoon. Hij heeft u vrijgekocht van de vloek van de wet. Hij heeft u vrijgekocht van de macht van de zonde. Het is door zijn bloed alleen, door zijn offer alleen. Hij heeft u vrijgekocht van uw eigen ik. Hij heeft u vrijgekocht van de macht van het vlees. Als hij de kracht van de zonde heeft overwinnen, dan hoeft u deze zonde, deze daden niet meer te doen. En dan mag u vertrouwen op hem. Dan mag u vertrouwen op deze Christus van de Schrift. En dan mag u vertrouwen op het woord van God. En dan moet u zich afkeren van alle overlevering van mensen die in tegenstrijd zijn met het woord van God. Dan moet u zich afkeren van alle filosofie en wijsbegeerde. En al die vroomklinkende redeneringen. Zoals Colossenzen 2 vers 23 zegt. Een eigenwillige, een eigendunkige godsdienst. En sommigen zeggen, ja maar ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Dat lezen we niet in Gods woord. Hier staat dat we door hem heilig zijn en volmaakt. Dat we onberispelijk zijn. Maar wij moeten nog praktijk daarvan. Als het ware dat leven nog leren leven. Het begin als een baby. Heb geduld met uzelf. En dan word je een kind. We hebben toch geduld met kinderen. We moeten leren. Dat moeten we ook in de Koninkrijk van God. Het is een misvatting om te zeggen, nou dan ben je wederom geboren. Zo heb ik dat vroeger geleerd. He, in Brabant zei de praat en de daad en het geweld. Dat is alles in één keer anders. Natuurlijk is het zo als iemand zich 180 graden bekeert. Dat sommige bekeringen heel radicaal zijn. Dat de Heer soms grote dingen doet. De mensen snel van grote dingen verlost zijn. Maar dan ben je nog niet zo ver dat je ook van die fijne dingen verlost bent. Dan ben je ook nog niet zo fijn, zover dat de Heer je karakter al gevormd heeft. En dan ben je ook nog niet zo ver dat die kruisdood van Christus al zover nu is plaatsgevonden dat u nergens meer last van heeft. Hoewel ik niet predik. Ik zeg dat we nooit meer ergens last van zullen hebben. En ik predik hier niet de zondeloze volmaakt. Want dat leert de Schrift niet. Tot onze dood toe. Dus die macht van de zonde in ons, die begeerde om ons te verleiden. Dan zullen we alert moeten zijn. Dan zullen we waakzaam moeten zijn. Broeders, zusters, is hoop. Misschien zit u hier en zit ik zit vast in zonde. Vast in ongerechtigheid. Er is hoop. Het is alleen nodig. Vertrouwen. In Jezus Christus. Vertrouwen. In het bloed van de Zoon. En vertrouwen. In de kracht van zijn woord. En de kracht van zijn offer. Het bloed. Als we bedenken de dingen die boven zijn. Daar is het bloed van Christus. Wat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Dit is de Hebreeënbrief. Het is hoofdstuk 10 vers 12. Wat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Dat bloed roept om vergeving. Dat is gestort. Dat heeft gevloeid. De Heer wil niet dat sommigen verloren gaan, maar de Heer wil dat alle tot erkenning van de waarheid komen. En God roept u voortdurend, elke keer roept God door zijn woord. En dan zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Matthäus 11 vers 28. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, zegt Jezus. Mijn last is zacht. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En velen van ons lopen met een juk wat hard is. Wat zwaar is, een last die zwaar is. Die heeft Jezus er niet opgelegd. Dat doet de vijand. Dat doen de machten, dat doen de krachten. Dat doet de vijand om ons heen, die ook werkt door midden van de wereld. Die hele wereld ligt in het boos. Dat doen soms de mensen door middel van redenering of filosofie of wijsbegeerde. Alles wat het mag zijn mag. Wees dankbaar dat je mag leven in Nederland. Wees dankbaar dat je hier mag. Elke vertaling mag kiezen die je maar wil hebben. Letterlijk of geparafraseerd of wat. Wees dankbaar dat de God van hemel en aarde nog steeds leeft. Wees dankbaar dat Christus het hoofd is van de gemeente. Wees dankbaar dat God zijn Zoon heeft gezonden aan deze wereld om ons te redden. Wees dankbaar. Ga tot Hem. Ga tot Jezus. Die alles in alle is. Amen.